Aan onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen, gemeenten, uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Stellen ons gemeente in de eerste plaats in de spiegel van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 119 het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Psalm 119 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En daarvan het 11e hoofdstuk te beginnen bij het 16e vers. Ik noem u dus uit 2 Korinthe 11 te beginnen bij het 16e vers. Ik zeg opnieuw dat niemand mene dat ik onwijs ben, doch zo niet. Neemt mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Dat ik spreek, spreek ik niet naar de Here, maar als in onwijsheid, in deze vaste grond der roem. Omdat velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, omdat gij wijs zijt. Want gij verdraagt het als iemand u dienstbaar maakt, als iemand u opeet, als iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, als u iemand in het gezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest, maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Stadhouder van de koning Aretas in Damascus, bezette de stad der Damascenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur neergelaten en ontvlood zijn handen tot zover. Laat ons samen bidden. Geprezen zij uw naam, God en Vader van de Heer Jezus Christus, omdat gij God zijt en niemand meer, en gij deze dag voor uzelf totaal en geheel behoudt, opdat wij niet alleen zullen loslaten waarmee we de hele week zijn bezig geweest, maar in het bijzonder betrokken worden in de verkondiging van het heilig evangelie, dat gij in deze dag op de ereplaats wilt zetten, omdat het u toekomt door heel de gemeente, door al de ouders en kinderen gevreesd en gediend te worden. Wil ons elke zondagmorgen bij het ontwaken dit besef geven, dat het om u gaat en daarin ook om ons, om de gemeente, om de kerk, om de wereld. En dat gij zelf u wilt grootmaken in de dienst van het heilig evangelie. Wij danken u voor het geschenk van ons leven, voor het geschenk van onze gezondheid, voor het geschenk in ons huwelijk, wanneer gij ons dat deed behouden, voor onze kinderen, van onze gezinnen, voor het geschenk van de arbeid, voor al de zegeningen die gij aan ons onwaardigen bewijst. We komen u hartelijk aanroepen in de naam van uw lieve Zoon, om u te bidden, dat gij vanmorgen overal waar zijn woord laat uitgaan, deze dienst wilt heerlijk maken. Dat gij de Heer Jezus Christus moogt doen wandelen in de prediking van het evangelie in alle werelddelen der aarde, tot aan de plaats waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Willen de dienst van dat evangelie tot rijkens zegen stellen voor vorsten, volkeren, overheden, wil gij ze de wijsheid en de bescheidenheid geven om ons te regeren naar uw woord, het zij ze u kennen, het zij ze u niet kennen, en dat gij hun harten moogt vermurven en verzachten, dat zij er zijn in de dienst aan u, de koning der koningen. We bidden u in zonderheid voor allen die het woord Gods dragen op plaatsen waar het nog nooit gehoord is. Zegen deze dienst door al deze mannen en vrouwen die het woord Gods gestalte geven. En wil gij daar zelf in meekomen en afdalen, ook in ons eigen vaderland, in onze eigen kerk, in onze eigen gemeente. En wil gij al de weerstanden die zich ophopen tegen uw slechten, en al de gedachten van ons ieder afzonderlijk gevangen nemen onder de gehoorzaamheid aan Christus, in het sterven aan onszelf en in het opstaan met u, gezegende Emmanuel, hooggezeten in heerlijkheid, om de dienst der verzoening en de dienst der voorbeden en de dienst der regering van hemel en aarde uit te richten in uw troon. Wij smeken van u, Heere, dat gij ons alles wilt ontnemen wat we hebben meegebracht en wat u in de weg staat, onze eigen dunk, onze eigen waarde, onze eigen gerechtigheid, een hart vol ongerechtigheid, komen u smeken om die zuiverende kracht van het bloed van Christus, om die onthullende ontdekking van de Heilige Geest, die mensen stelt binnen uw lichtkring, zodat ze zien en horen zoals het er werkelijk voor ons bijstaat bij u. Open gij uw woord, laat het een helder licht mogen verspreiden in onze harten. Laat dat woord zich niet moeten voegen naar ons en naar onze gedachten, maar omgekeerd. Wil ons en onze gedachten meegenomen doen worden met dat woord, zodat onze harten meegaan waar de Heilige Geest ons in de dienst der prediking heen leidt. Ontferm u, Heere, over allen die verhinderd zijn, die verpleegd worden en die verzorgd worden thuis, in de bejaardencentra, in de ziekenhuizen, overal waar wij ze hebben achtergelaten, wil gij ze bezoeken, ook op deze dag, zodat zij u zoeken en mogen verstaan en dat gij een God zijt die in het woord meegaat. Ontferm u over ons zoals we hier zijn, en laat uw aangezicht over ons lichten, zodat wij verlicht zijn. Wij vragen het u in de wegneming van ons kwaad, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit 2 Korinthe 12, het hoofdstuk dat volgt op de schriftlezing 2 Korinthe 12, en daarvan de versen 1 tot en met 4. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat een zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Tot zover. Wij gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 16. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Er wordt van u een extra gave vanmorgen verwacht, de derde collecte voor de kerkvoogdij. Voor de eredienst en de eerste 2 collecten zijn, zoals ge weet, bestemd voor de diakonie en voor de kerkvoogdij. Er ligt hier een briefje op de kansel waarin gevraagd wordt mee te delen dat de evangelisatiecommissie aanstaande woensdagavond de laatste zangavond houdt van 8:30 tot 9:15. Wij zingen uit Psalm 16, vers 3, 4 en 6. onderwerp van onze tekstgemeente heeft apostel Paulus het aan de stok met de judaïsten, dwaaleraren uit het Joodse volk zelf voortgekomen, die hem het leven op allerlei manieren zuur hebben gemaakt. Wanneer u vraagt wat zijn dat voor mensen, judaïsten, dwaaleraren uit de Joden, dan zouden wij kunnen zeggen dat deze mensen aan de Heer Jezus Christus wel een plaats en ook wel een grote plaats wilden toekennen, maar dat zij het altijd met Paulus overhoop lagen over de vraag: hoe leeft een mens uit de genade? Misschien kunnen wij het duidelijkst zo zeggen dat het mensen waren, en die zijn er vandaag ook een heleboel, die steeds blijven zweven tussen de wet en het evangelie. Ze krijgen een kraak in hun conscientie en vluchten naar het evangelie, en van het evangelie vallen zij weer terug op de wet. Dat wil zeggen dat Christus niet de unieke, onherhaalbare, alles beslissende plaats in hun leven inneemt, maar zij wat aanknoeien met wet en evangelie, zodat de wet hen niet doodt en het evangelie hen niet bevrijdt. Vandaar dat deze dwaaleraren Paulus' evangelieprediking in zoverre wilden verbeteren, dat behalve Christus en naast Christus ook moest de hand gehouden worden aan de onderhouding van de wet. Bijvoorbeeld de besnijdenis, bijvoorbeeld de onderhouding van al de inzettingen waarvan de apostel in het Nieuwe Testament getuigt dat zij hun vervulling, hun doel, hadden gekregen in Christus. Daarbij hadden zij de gewoonte om Paulus evangelieprediking verdacht te maken. Zij vonden Paulus evangelieprediking te schraal en te schriel. Zij wilden daar wat versieringen bij brengen en braken zijn ingang voor de prediking van het evangelie in de gemeenten die hij had geplant. En nu kunt u met Paulus veel uithalen, u weet dat wel. Hij kan, en hij noemt zelf een hele lange lijst op van merktekenen van zijn apostolaat. Hij kan in gevangenissen zitten, hij kan gestenigd worden, hij kan schipbreuk lijden. Je kunt als het ware met hem de straat aandweilen, hij neemt dat allemaal. Maar dit neemt hij niet. Zodra het evangelie in het geding is, is deze leidzame, aan Christus onderworpen man een leeuw. Dan gaat hij de dwaaleraren met naam en toenaam ontmaskeren. Hij laat zien dat hun impulsen, hun beweegredenen vals zijn. En hij wordt gedrongen, gemanoeuvreerd in een hoek waar hij liever niet komt, namelijk de verdediging van zijn apostolaat. Wat deze dwaaleraren ook mogen zeggen van hun eigen dienst, Paulus is onder het kruis van Christus. De merktekenen van zijn apostolaat zijn, wat zijn persoon betreft, al die dingen die wij straks in de schriftlezing lazen en straks kort herhaalden. Daaruit blijkt het echte apostelschap en het echte apostolaat, dat Paulus nooit boven de lijdende, stervende Christus uitkomt, of het moest zijn in de gemeenschap, in zijn wederopstanding, als een voor het oog verborgen zaak. Maar nu hij dus enigermate gemanoeuvreerd is in de hoek om te gaan roemen, gaat hij niet alleen roemen in zijn lijden, maar ook roemen in zijn triomfen met Christus. En dan lezen wij dat eerste vers, Statenvertaling zegt, want te roemen is mij waarlijk niet oerbaar. Daar kan een zeer goede zin aan gegeven worden, en Calvijn doet dat ook, dat Paulus dus huivert de dwaaleraren te volgen op de weg van het roemen, omdat wij ons zo spoedig laten voorstaan op de genade geschenken die wij als bedelaars hebben gekregen en nog steeds ontvangen. Maar gemeente, wanneer wij de andere vertalingen daarmee vergelijken, dan blijkt er ook een vertaling mogelijk te zijn, en die is wellicht beter, dat Paulus als het ware met een vraag begint en zegt, moet er geroemd worden? Of, er moet blijkbaar geroemd worden, nu goed, het gebeuren, het dient wel nergens toe, maar ik wil u toch op deze zaak volgen. En in dit verband komt hij tot gezichten en openbaringen. Een heel merkwaardig onderwerp. Niet alleen de merktekenen van het lijden van Christus staan in zijn vlees gegraveerd, maar ook de andere kant, verheffingen tot aan de troon Gods, zijn het deel van Paulus geweest. En die gezichten en openbaringen zijn van de Here, van de Verhevene, van de te hemel gevaren koning der kerk. Hij geeft ze. Paulus gaat dus niet over gezichten en visioenen en openbaringen in het algemeen spreken. Heel merkwaardig en interessant onderwerp in de godsdiensten ook van deze wereld, omdat gezichten en openbaringen in allerlei religies onder allerlei volkeren voorkomen. Paulus gaat die niet beoordelen, hij laat ze liggen waar ze ligt, hij wijst erop dat hij die gezichten en de openbaringen van de Here Jezus gekregen heeft, dat ze van hem stammen en dat hij daarvan de inhoud was. Nu kunnen wij wel zeggen dat een gezicht zich meer richt op het oog en de openbaring zich mogelijk meer richt op het oor. We kunnen misschien samenvattend zeggen dat het gezicht de onzichtbare werkelijkheid Gods ontsluit voor ons oog en voor ons hart. Het woord openbaring wordt in het Nieuwe Testament meestal gebruikt om de definitieve en beslissende komst van de Heer Jezus Christus aan te duiden op de wolken des hemels. Maar in sommige gevallen, zoals ook hier, duidt het woord openbaringen op mededelingen, bekendmakingen hier in dit leven. En nu is Paulus niet vreemd aan gezichten, als wij ze wel tellen in het boek der Handelingen. Dan heeft hij er 5 gehad. Als hij het over zijn bekering heeft in zijn verantwoording, dan spreekt hij over een hemels gezicht, waarin hij Jezus zag zitten en staan bij God. Wanneer hij naar Europa moet, heeft hij een gezicht waarin die bekende Macedonische man staat die hem wenkt en zegt, kom over en help ons. Wanneer een Korinthe hard en zwaar moet arbeiden, heeft hij een gezicht waarin een engel tot hem zegt, vrees niet, en waarin Christus tot hem zegt, vrees niet, want ik heb veel volk in deze stad. Wanneer hij in de tempel is, heeft hij een keer een vertrekking van zinnen, een gezicht, waarin de Heer Jezus hem duidelijk maakt dat hij ook in Rome moet zijn. Wanneer tenslotte het schip waarop hij naar Rome vaart dreigt te vergaan, dan blijkt Paulus dat hij in een gezicht te verstaan krijgt dat al de mensen die op dat schip zijn behouden worden. Samenvattend zouden wij van deze 5 gezichten gemeente kunnen zeggen dat ze concrete aanwijzingen geven voor de prediking. Bijvoorbeeld kom, bijvoorbeeld ga, bijvoorbeeld kom ook, bijvoorbeeld niemand zal sterven, enzovoort. Met andere woorden, deze gezichten waarover wij het nu hebben, staan in dienst van het koninkrijk Gods, in dienst van het apostolaat, in het dienst van de prediking, zodat de verhoogde Christus de marsorder nauwkeurig bepaalt en op beslissende momenten in het leven van Paulus ingrijpt en zegt tot Paulus niet zo, maar zo. naar de gezichten en openbaringen waarover Paulus in 2 Korinthe 12 vers 1 spreekt, zijn nog meer van iets andere uit. Ze zijn zeer persoonlijk op Paulus gericht. Natuurlijk kunt u Paulus nooit losmaken van zijn werk, maar ze zijn zeer persoonlijk voor Paulus alleen bestemd. Daarom sprak hij er ook nooit over. Heeft er blijkbaar nooit behoefte aan gehad om dat te vertellen. Maar nu hij ertoe gedwongen wordt, komt hij erover los. En deze gezichten en openbaringen geven een doorkijk tot in de derde hemel, tot in het paradijs, tot in de tegenwoordigheid Gods, waarin de woorden Gods verdiepingen, verwijdingen, verbredingen krijgen als luiken openvallen tot God zelf. In visionaire overmeestering ziet hij dingen en hoort hij dingen waarover een mens verder niet spreken kan. Dan zijn wij gemeente wel grote eerbied en schroom verschuldigd wanneer de apostel zijn hart openzet en daaruit dingen tevoorschijn brengt waar hij blijkbaar in lange tijd niet over heeft gesproken. Zoals wij altijd de eerbied verschuldigd zijn wanneer wij voor God sterven. En er waren in het Oude Testament al enkele mensen die zo dicht bij God stonden, bijvoorbeeld Mozes en de oudsten op de berg, dat zij Gods heerlijkheid zagen, dat ze in de onmiddellijke tegenwoordigheid Gods waren, met hem aten en dronken. De uitschittering van zijn wezen, van zijn zijn waren aan, zodat Mozes, de zeer intieme vriend van God, de weerglans daarvan geeft op het volk. Maar dit is nog meer. Mozes stond aan de drempel. Hij zei telkens, toon mij uw heerlijkheid. En dat gebeurde dan wel enigermate maar gedempt. Maar Paulus mag nog verder. Je zou gaan zeggen, hij is over de drempel heen gegaan. Van de eeuwige tegenwoordigheid Gods. Daar zijn wij benieuwd, gemeente. Al wat maar wat geheimzinnig aandoet, wat boven ons begrip en vermogen om te begrijpen uitgaat, wekt onze belangstelling, om niet te zeggen onze nieuwsgierigheid. Maar Paulus ziet het weliswaar enigermate in verband met zijn taak. Maar als het gaat over de vrucht van zijn apostolaat, of nog eenvoudiger, of hij een echte apostel is, dan wijst hij onmiddellijk naar de gemeente. Dan zegt hij tot de gemeente, gij, gemeente van Korinthe, zijt mijn bewijs van mijn apostelschap. Want gij zelf zijt een brief door Christus geschreven, door de Heilige Geest ingedrukt in de hart. En al staan wij niet in de schoenen en zelfs niet in de schaduw van Paulus, mag elke dienaar des woords wijzend op de klaarblijkelijke vruchten die God op zijn dienst geeft, zeggen, gij zelf behoort te weten dat ik een gezondere ben van God, omdat het God behaagd heeft zijn woord aan uw hart te zegenen. God behaagd heeft Christus in uw hart te openbaren. God behaagd heeft om u door het geloof in de prediking de Heilige Geest te schenken. Als het daaraan toe komt, gemeente, dan heeft Paulus geen behoefte aan gezichten en openbaringen. En als het daaraan toe komt, hebben ook wij geen behoefte aan gezichten en openbaringen in de zin van, nu ben ik pas een echte apostel. Of nu ben ik pas een echte dienaar. Of nu ben ik pas een echte ouderling. Of nu ben ik pas een echte voorganger van mijn gezin. Nee, zo niet. Als het om het ware christenleven gaat, dan zegt Paulus, God die gezegd heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Met andere woorden, de gewone stand van iedere christen is niet dat hij visionair is, dat hij gezichten en openbaringen krijgt in de zin van Paulus, hoezeer dat mogelijk is, maar dat hij in Christus is. Vandaar dat Paulus zegt, ik ken een mens in Christus. Merkwaardig gemeente, dat nu hij komt tot gezichten en openbaringen, dan zegt hij, ik ken een mens in Christus. Wie is die mens? Dat Silas of Lucas? Nee, dat is Paulus zelf. Hij spreekt over zichzelf in de derde persoon. Zoals Johannes de evangelist over zichzelf in het evangelie bijna uitsluitend spreekt in de derde persoon als de discipel die Jezus lief had. Maar is het zo? En zoals dat nog wel onder Gods kinderen in samensprekingen gebeurt, dat iemand iets vertelt en dat hij spreekt over de mens of een mens of hij, en hij bedoelt zichzelf. Daar kan achter steken gemeente ootmoed, bescheidenheid. Paulus kruipt eigenlijk helemaal weg in Christus. Ja, dat is precies wat de apostel hier zegt. Ik ken een mens in Christus. Dat wil zeggen, hij kende zichzelf en herkende zichzelf alleen in Christus. Daarbuiten lag hij onder het oordeel Gods. Heeft God hem opgeraakt? Heeft God hem meegenomen in de stoet van Christus, overgezet uit de duisternis tot het licht, afgesneden van eigen levenswortel en ingeplant in Christus? We zeiden zo even, gemeente, dat is de gewone stand van ieder christen. Maar laten we hier eens even rusten. Is dat bij ons zo? Kennen wij onszelf, en dan met name in Christus? Zelfkennis en godskennis zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. Ontdekking en onthulling aan ons verloren bestaan moet vroeg of laat uitlopen op de kennis van Christus. Zodat ik dit aan u zou mogen vragen, kent gij Christus? En in de tweede plaats, kent gij uzelf in Christus? Iemand zegt, ik weet niet waar u het over hebt. Dat is op zichzelf erg genoeg. Maar ik kan het u wel enigermate duidelijk maken. Niemand weet wat in uw hart, in uw geest is dan gijzelf. En voor zover ge dat uitlaat. En zo weet niemand wat in God is dan de geest. Die weet wat in de Vader en in de Zoon is. En zoals die geest, onze geest, zichzelf kent in ons gewone menselijke bestaan, zo kent de Heilige Geest God de Vader en God de Zoon op een ongekende wijze. En hij deelt dat mee aan christenen. Dat zijn mensen die Christus deelachtig zijn. Die dezelfde zalving als Christus hebben ontvangen. Dat prachtige, onvergelijkelijke antwoord uit de catechismus, zondag 12. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo, dat wil zeggen op die wijze, deel heb aan zijn zalving. Opdat ik een profeet, een priester en een koning zou zijn. En nu is het merkwaardige gemeente dat Paulus in alle bescheidenheid zich terugtrekt, moeilijk over zichzelf kan spreken, maar dat het in één keer openvalt als hij zich in Christus kent en herkent. Dan krijgt hij, om zo te zeggen, de ruimte. Want wat moet een mens van zichzelf zeggen? Anders dan dat hij een diep bedorven mens is, onbekwaam, waarachtig voor God te staan en voor God te gaan. Zo staat Paulus er dus bij. En zo staan wij er in dit opzicht ook bij. Of in Christus, of buiten Christus. En maak daar ernst mee, gemeente. Want daarmee staat of valt u voor eeuwig. Het is of op Christus gebouwd wordt, of door hem vermorzeld wordt. Je vindt dat een ernstige, indringende vraag. En je kunt er zomaar geen antwoord op geven, zegt je, geaarzeld. Je zegt, ben ik wel in Christus? Als dat waar is in uw hart, dan zult ge daar dag en nacht mee voor God komen, zodat niet mensen en menselijke formuleringen u dat duidelijk maken, hoezeer het onderricht nodig is, maar totdat God zelf u dat verklaart, wat dat is om in Christus te zijn, dan zult ge de vermaning u aantrekken, uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struiken. Dat worden geen grote mensen, maar hele kleine mensen. Wat, wie is kleiner dan die zegt, ik heb geen benen om op te staan. Maar ik sta helemaal in Christus. Wie is er kleiner die zegt, ik heb geen leven in mezelf. Al mijn leven is in Christus verborgen bij God. Maar het is wel waar dat God missers maakt tot bezitters. Het is wel waar dat hij mensen ontledigt en dat hij plaats maakt. Er zijn ook in onze tijd een heleboel gemeenteleden die zeggen, dominee, ik mis eigenlijk nog wat de zekerheid. Dat kan. Maar zelden of ooit kom je een mens tegen die zegt, ik mis zo de ontdekking. De onthulling en van mezelf en van Christus. En er zijn een heleboel mensen die willen dat God over wat zij hebben of menen te hebben nog een extra een plus legt. Maar het is nooit tot die fundamentele afbraak gekomen in henzelf. En dat is zo schrijen nodig, gemeente, van ontdekking, onthulling van God en zijn woord en van Christus is ons geloof. Maar goed, we haasten ons ver. Want Paulus zegt, ik ken een mens in Christus en daar is wat mee gebeurd. Wat? Wel, die werd in één keer, zo doet de tekst vermoeden, weggerukt. Zomaar weggetrokken uit, ja, uit dit aardse bestaan. En als we vragen, hoe is dat precies gegaan, dan zegt Paulus, lieve mensen, daar kan ik jullie geen antwoord op geven. Want of mijn ziel, mijn geest buiten het lichaam trad, dan wel dat het in het lichaam was, lichamelijk, onlichamelijk, staat er letterlijk, dat weet ik niet, God weet. Die ervaring was zo overweldigend, overschreed zo alle grenzen van mijn bewustzijn, dat ik daar geen reproductie en geen reconstructie van kan geven. Maar Paulus, teruggekomen, is nu een iets wat te toeschouwen. Hij kijkt wonderbaarlijk om te zeggen van mijn bewustzijn dat ik daar geen reproductie en geen reconstructie van kan geven. Maar Paulus, teruggekomen, is nu een iets wat te toeschouwen. Hij kijkt wonderbaarlijk om te zeggen naar zichzelf. Eerst in 2 Korinthe 11 als de leidende apostel en nu als de apostel die meegenomen wordt, heel erg ver weg. Maar dan spreekt hij over zichzelf als een vreemd. En het is echt gebeurd, zegt Paulus, 14 jaren geleden. Aan het begin van waarschijnlijk de eerste zendingsreis. Als een vervolg van zijn roeping toen hij vatbaarder werd voor de intieme verborgen omgang met God. Als een versterking van zijn roeping, Zoals de profeten altijd zeggen, toen en toen heeft God mij geroepen. En als wij vragen waar is Paulus geweest, dan zegt hij in de derde hemel. Mogelijkerwijs kan ermee bedoeld zijn dat de eerste hemel, de wolkenhemel, de tweede hemel, het uitspansel, de derde hemel, de woonplaats Gods wordt bedoeld. In ieder geval, gemeente, hoe ook de voorstelling mag geweest zijn, Paulus is vlak bij God geweest, in zijn woonplaats, zouden wij zeggen. Wat hij in het vierde vers het paradijs noemt, dat woord dat ons vol heimwee in de oren klinkt, omdat het weliswaar aan de wieg van de mensheid stond, omdat Adam en Eva daar begonnen, maar wij dat kwijt zijn geraakt. Dat paradijs is niet meer op de aarde. De aarde is een werkplaats en een woonplaats van de demonen geworden. En een slagveld van de levende God, die gekoopt die zijn zoon zendt om die demonen te verdrijven. Paulus is in het paradijs geweest. Dat paradijs is bij God. Het woord paradijs betekent oorspronkelijk hof, ommuurde ruimte, buitengewoon gelukzalige plaats. Daar is het mooi, zoals Luther tegen een van zijn kinderen die ging sterven zei, lieve jongen, als je straks bij de Heer Jezus komt, dan kom je daar in zo'n prachtige boomgaard met zulke heerlijke vruchten zoals je ze op aarde nooit hebt gevonden. En Luther met al zijn genialiteit was een kind. Om zijn kind dat hij moest afstaan aan Christus te troosten in het beeld waarin de schrift erover spreekt. In dat paradijs is het mooi, want daar is het geluk, daar is het eeuwige leven dat we zijn kwijtgeraakt. Dat paradijs wenkt, want in Openbaring 2 wordt ons gezegd dat het paradijs is voor de overwinnaars in het geloof. Die zullen eten van de boom des levens die midden in het paradijs God staat. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat paradijs stond aan het begin. Dat is bij God en het wenkt ons toe als een belofte. Kijk, en wat er nu als een belofte staat, dat werd hier voor Paulus een ogenblik, want het geldt hier zo genoten, zo toegesloten, met een ogenblik geopend voor hem. En hij was er weg van. Hij was in extase. Hij kwam helemaal buiten zichzelf. Hij werd ontheven aan dit aardse bestaan. Leefde in afmetingen die, waarvan wij alleen maar stamelen kunnen. En als wij vragen wat hoorde hij daar, dan zegt de schrift onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Dat wil zeggen, dat is een andere orde, dat is de taal van God drieën, mogelijk de taal van de engelen, de gezaligen. Daar zijn we niet op ingesteld en op afgesteld. Wij zijn op aarde op de gestalte van het woord Gods afgestemd, op de stem Gods door de wederbaring van de geest. Maar de hemelse orde, gemeente, het zalige leven, het eeuwigheidsleven, dat staat in een orde waarvoor wij hier op aarde niet dat orgaan hebben, dat wij het kunnen verstaan. Paulus heeft het gehoord. Maar ik kan het niet navertellen. Evenmin als Lazarus en anderen die zijn weg geweest en terugkwamen ooit iets hebben losgelaten over die orde Gods in het paradijs. Jezus is er geweest en hij nam de moordenaar mee en zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar Paulus mocht er al zijn. En als wij vragen waarom, gemeente, omdat God het goed dacht voor zijn apostel, die zeer bijzondere roeping waarmee hij geroepen was en werd, hem een versterking mee te geven die hij nooit vergat. Want als God met u en mij begint, persoonlijk in ons leven of ook in een ambt, dan zijn al zijn handelingen daarna erop uit om te onderstrepen wat hij eenmaal heeft gezegd en wat hij eenmaal heeft gedaan. Dat had Paulus nodig, want de hele wereld was hem tegen. Zijn geslacht waaruit hij stamde had hem uitgespuwd en als oud vuil behandeld. Zijn volk dat hij lief had, waarvoor hij geijverd had op zijn manier, heeft op alle manieren gemat. Heidenen waren hem tegen, want hij hief de gerechtigheid Gods omhoog. Hij sloeg alle gerechtigheid van mensen tegen de grond. En als je vijanden wil kweken, dan moet je alleen maar zeggen wat God zegt. Dat geldt vandaag niet. En dat gold toen ook. En nu moest Paulus vastgesteld worden, al was de hele wereld hem tegen, in dat eeuwige evangelie dat het won, dat het wint en dat het winnen zal. En al Gods bemoeiingen met sommige mensen in het bijzonder, maar ook met alle christenen, zijn erop uit om ons ook in de gevaren van deze tijd, ook in de tegenstand van deze tijd, vast te zetten zo dat we niet bewogen worden, dat we niet uitgerukt worden, dat we blijven staan. Daarom kreeg Paulus dat. En Calvijn verbindert ten slotte aan dat hij zegt, kijk, daar is een grens gesteld aan onze nieuwsgierigheid. Onuitspreek. Zoek geen grote, ondoorgrondelijke dingen te doorgronden, te verstaan, maar houd u bij wat God gesproken heeft. Er staat, hij hoorde. En dat horen, gemeenten, in de Bijbel, dat is iets met je hele bestaan, dat is verstaan. Dat is aanvaarden, dat is onderwerpen, dat is bevatten, dat is ondervinden, dat is alles. Hij hoort. En als hij het na 14 jaren vertelt, dan kunnen wij zeggen, maar waarom, Paulus, heb je dat niet eer gepreekt? Hij zegt toch tot de gemeente, ik heb niets achtergehouden van de gehele raad Gods tot zaligheid. En dit heeft Paulus toch achtergehaald, achterdaald. Dat betekent, gemeente, dat het voor de prediking van het evangelie een eerste aanleg niet nodig is. Maar dat het toch wel zijn betekenis heeft. En als iemand vraagt, waarom deed God dat? Dan mogen we vragen, mag God dat soms? Dat hij zijn kinderen vertroet op. En dat hij dit kind, dat van boven tot beneden vaak druipt van bloed, gelijkvormig aan Christus, mag hij dit kind soms op een bijzondere wijze weghalen, in het paradijs brengen en hem daar onuitsprekelijke dingen laten horen? Gemeente, wat is het nut voor ons? Dit, dat we niet staan naar openbaringen en visioenen, hoewel God ook vandaag zeer concrete aanwijzingen kan geven. Maar dat wij ernaar staan de gemeenschap met God in Christus te leren kennen, te beoefenen en te onderhouden. Want gemeente van Katwijk aan Zee, denk er toch aan. Daar ligt in het woord Gods zo'n schat, dat als u er maar iets van gaat zien, dan bent u sprakeloos van verbazing. Dan bent u er weg van, dan bent u ermee bezig. De ellende van uw leven, er ligt een afmeting in het heil Gods, waarvan de schrift zegt wat geen oor heeft gehoord. En wat geen oog heeft gezien. En die oren horen wat. En die ogen zien wat. En wat in geen mensenhart is opgekomen. En daar komt wat uit. Dat heeft God bereid. Allen die hem lief hebben. Gemeente, let op die schat. Ook deze ervaring van Paulus bevestigt het onwaardeerbare van de schat van het evangelie. Dat is weer verzegeld, dat is betrouwbaar, daar kunt u op aan. Daar mocht u naar zoeken. Dat is een schat die hart en ziel en zinnen streeft. Wanneer mensen u liefde geven, kan het geweldig zijn. Maar wanneer God u zijn liefde geeft, dan is daar helemaal niets tussen, zei iemand. Dat is ook zo. Dus alles zuiver, alles rein, alles schoon, alles heerlijk, dan is het God zelf. We zijn allemaal gelukszoekers van afkomst. Dat zien we ook nu. Ik ga al die dingen niet opnoemen, maar ik mag misschien een paar dingen noemen. We leven in de eeuw van het panseksualisme, dat wil zeggen alles gaat om de seks. Daar zit het grote geluk. Radio, televisie, literatuur, dan gaan we door, zijn erop uit, om de mensen maar duidelijk te maken. Het grote geluk ligt bij Venus, bij Afrodite. De godinnen van Griekenland en van de Romeinen staan op uit haar graf. Ze schrijden door Europa en ze verslaan haar tienduizenden. Ook onder de kerkmensen. Ontzettend maar waar. Er is een hunkering naar genot. Er is een hunkering naar vreugde. Er is een hunkering om van jezelf af te komen. Maar hoe? De LSD geeft het niet, u weet. En de narcotica nog minder en de stimulerende middelen ook niet. We zijn het paradijs kwijt. Maar het geluk ligt in God. Dat betuigt ook deze geschiedenis, gemeente. Het ware geluk, dat nooit tussen je vingers uitglipt, dat is in God, in Christus, door de Geest. In het geloof, dat wil zeggen gemeente, dus zoek het bij hem. Want de apostel zegt, hoe zullen wij, leden van Christus gemeente, ontvlieden, ontvluchten, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Gemeente, dit gedeelte is verder tot nut om ons aan te zetten. Paulus er zo weg van was. Wat behoren dan ook christenen vandaag er weg van te zijn. Om die gemeenschap met God te zoeken en te onderhouden. Maar er is in die gemeenschap zoveel te leren, gemeente. Er zijn zoveel verdiepingen in die gemeenschap. Wanneer God met u begint. Dan staat je niet in één keer daar waar Paulus of een ander kwam, oh nee. Er zijn zoveel kabinetten, er zijn zoveel laden, er zijn zoveel geheimen die hij wil bekendmaken. En dat doet de Heer niet om u in de lucht te helpen, want dat blijkt wel uit het vervolg waarover wij het vanavond willen hebben. Dat hemel en hel vlak bij elkaar liggen. Dat God en de Satan zo op elkaar ingespeeld blijken, dat waar God hem onderdompelt in de eeuwige vreugde, daar staat de duivel klaar met een scherpe doorn in zijn vlees. Dat hoort bij elkaar. Daar kan ik nu niet verder op ingaan. Maar gemeente, we hebben te zoeken die uitstorting van de liefde Gods in onze hart. In onze hart, die beweegt, die verwarmt, die sterkt, die lokt, die maakt jaloers, die trekt. Omdat er zoveel gevoelloos en futloos christendom is. En de jonge mensen hunkeren naar geluk. Maar ze zoeken het vaak verkeerd. Jongens en meisjes, hier ligt het grote geluk. En alles wat God erbij geeft op aarde is een geschenk. Maar dit is het groot. Dat je God kent. Dat je de Heer Jezus leert kennen. En dat je je nameloze ellende, want die heb jij ook, buiten Christus leert kennen. Onderstrepen om die gemeenschap te zoeken. Dat de Heere wil zijn nabijheid, zijn bijzondere nabijheid, soms in grenssituaties van het leven openbaar. Daar past ons grote terughoudendheid gemeen. Maar het is desniettemin waar dat wanneer God met een van zijn kinderen langs grenssituaties gaat, hij soms zoveel laat op elkaar knopen dat als zijn handen erbij komen, dan gaat de ene knoop naar de ander eruit. En wat we eerst als een ontilbare last ervaren, dat wordt in hem een lichte last. En waar we eerst geen raad mee weten, dat laat God zien als heel betrekkelijk. Als er voor mensen staat die als enakieten boven je hoofd uitsteken, maakt God ze zo klein. En hij laat zien dat hij ze van de top van eer in de eeuwige verwoesting neerstort. En wanneer je ontzet zijt over het verzet tegen Gods waarheid, dat God, dat je Christus ziet staan met de tranen over Jeruzalem, maar het koninkrijk Gods gaat door. Altijd, ook nu. En staat er best voor. U hoeft er echt niet uit te stappen, omdat u denkt het is een verloren zaak. Integendeel, wij zijn kampers achter de zegewagen van Christus. We vechten niet voor een verloren zaak, maar voor een gewonnen zaak. Zorg maar dat u erbij komt. Het gaat door, jongens en meisjes. En daarin hoeven we heus niet te denken, het is bekeken, het is voorbij. Als de hemel op de aarde daalt, anders gezegd, als God tot ons afdaalt, dan wordt alles eenvoudig. Maar staat het in het raam van de verbazing en van de verwondering en van de aanbidding. En dan is de laatste vermaning, dat wij zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat wil zeggen dat we ons huwelijk, gezin en arbeid en beroep zien beheerst, overheerst vanuit dat centrum van boven. En dat wij het vreemdelingschap op deze aarde leren. Daar zei eens een oude man tegen me, als je één keer goed gekerkt hebt, dan ben je je leven lang bedorven voor de wereld. Ik geloof dat dat waar is. Er zitten er hier ook wel die dat weten. Dat wil zeggen, als je één keer weet wat God is, wat God wil, wat hij geeft, kan je nooit meer al proberen 1000 keer je dwaasheid. Nooit meer je thuis vinden op de dingen die op deze aarde zijn. Daarom hebben wij te zoeken de dingen die boven zijn. En niet te staan naar grote dingen. Want het is precies eender als met onze moeder vroeger. Tegenwoordig is dat wat anders. Maar wanneer je vroeger een beschuit met een muisje kreeg, nou, daar had je het een week over. Ik tenminste wel. Maar in de regel kreeg je gewoon tarwebrood of roggebrood of wat er ook maar was. En zo doet God ook. God sterkt zijn kinderen met dagelijks brood, met geestelijk manna. Het woord God. Want we kennen ten dele, zegt Paulus, dezelfde Paulus. We kennen ten dele. En we leven vaak in de schemer. We zien het nog niet helder voor ons. We kijken nog in een spiegel. Maar dat zal allemaal anders worden. Dat geeft het vreemdelingschap. En ook de verwachting dat Christus eenmaal door die spiegel heen zichzelf helemaal openbaart. Dan, zegt de apostel, zullen wij hem zien gelijk hij is. En dat is onuitsprekend. Daar is dan ook de eeuwigheid voor nodig. Als een mens daartoe verwaardigd wordt om God en de Heer Jezus Christus te zien zoals hij is, hier tevreden met het ten dele, met de diepe roep in zijn ziel, Maranatha, och, Heer Jezus Christus, kom. Ja, kom haastig. Amen. Wij zingen uit Psalm 73 de versen 12 en 13. Uw gave voor de kerkvoogdij wordt nu ingezameld. Psalm 73 vers 12 en 13. God, wij danken u vaderlijke goedheid dat u ons vanmorgen hebt willen onderwijzen uit uw woord. En dat gij uit het leven van uw apostel Paulus
heb laten zien dat gij merktekenen zet van het lijden en van de eeuwige vreugde. En dat het lijden te zien is, maar dat de vreugde, de verborgenheid van de gemeenschap met u, is en openbaar komt in die volharding, in de strijd en in de worsteling met het evangelie in onze gezinnen, op ons werk, in onze bezigheid op zee of hier ook op de wal. En dat gij het waarachtige genot, de eeuwige volheid, de onuitputtelijke fontein van genade en van ontferming zijt voor een mens die gij vindt, doodgeslagen langs de weg. We zeggen u daarvoor dank, o Heere, dat gij de eeuwen door dit vertrapte, ontkende, miskende evangelie tevoorschijn roept. En de parel van grote waarde doet schitteren aan het kruis, aan de gekruisigde, opdat zijn bloed in onze ongeneeslijke wonden komen en wij genezen worden in uw ziekenhuis. Wil ons allen zoveel merktekenen en van het lijden en van de overwinning schenken, dat we moedig en dapper en onverzettelijk zijn in de door u ons opgedragen taak. En wil gij dan alles wat van ons is doden, alles wat van u is opklaren, verhelderen, door de geest die gij ons gegeven hebt, zegen gij ook de jonge gezinnen in deze wijk. Wil gij daar rijk wonen, opdat ze hun jonge gezin mogen inrichten naar het patroon van uw woord. Zegen gij allen die geroepen worden hier en elders te dienen. Wil gij in alle verdriet, in alle smart, in alle doornen van het vlees uw genade overvloedige tot openbaring brengen. We danken u hartelijk voor de gave van de prediking. We vragen daarop een zegen ook in het verdere van deze dag. In Jezus' naam, amen. Wij zingen tenslotte Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. En wat daar meer volgt in Psalm 32, vers 6. Tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.